Fijn om hier te zijn. Het is fijn om bij jullie te kunnen zijn. Samen. Ik werd onlangs gegrepen door een YouTube van broeder Jaap Dieleman. Ik weet niet of iemand van jullie hem kent. Maar ik neem aan dat sommigen van jullie hem zeker zullen kennen. De boodschap die ik bij me heb is niet één die ik, moet ik dat zeggen, van harte breng. Ja, ik breng hem natuurlijk van harte, want hij ligt op mijn hart. Maar hij heeft veel gebed en veel voorbereiding gevraagd om het in liefde aan u voor te houden. Wat de essentie is van hetgeen dat ik u brengen wil. En dat gaat over niet buigen. In de samenvatting van mijn toespraak wordt heel helder dat u wel mag buigen. Maar tijdens de toespraak zal ik ook duidelijk maken dat buigen wel mag. En ook soms misschien wel moet. Maar dan in een andere zin. Als iets niet waard is om voor te sterven, dan is het waarschijnlijk ook niet waard om voor te leven. Dat is een thema wat ook helemaal door deze toespraak heen verweven is. En we zullen daar een paar voorbeelden van zien. We leven in een bijzondere tijd. Dat zal u niet ontgaan zijn, vooral niet ook omdat we hier dus nu ook met maatregelen samen zijn. Vooral als je let op de beslissingen die onze regering neemt en de enorme boetes en de zware straffen die verband houden met maatregelen in verband met COVID-19. Er gaat geen dag voorbij zonder vermeldingen van COVID-19 en allerlei nieuws eromheen. Allerlei om ons zover te krijgen dat we meer en meer, denk ik, dat is mijn overtuiging en misschien wel totaal uiteindelijk, zullen buigen voor tirannie of zelfs voor overheersing. Het zijn altijd individuen die in de stroom niet meegaan, die opstaan en die zichzelf laten zien en hun ideaal laten horen. Ik denk bijvoorbeeld aan Martin Luther King, Gandhi, Mandela, maar ook apostel Paulus en apostel Petrus. Mannen, vaak ook vrouwen, die hun ideaal niet onder stoelen of banken staken. Individuen die vanuit een heilige overtuiging niet bogen voor de meerderheid. En niet alleen gelovigen dus, ook ongelovigen die een ideaal hadden. Ze stonden daarvoor, voor dat ideaal, en ze kwamen in actie en namen de eventuele consequenties voor lief. Telemachus was zo'n monnik. Was een monnik die leefde in 312 na Christus. En het grootste deel van zijn leven bracht hij door in een klooster. En als een toegewijd discipel zocht hij dagelijks intimiteit met God. En er kwam een dag dat hij ervan overtuigd was dat hij de wijde wereld in moest. En hij vroeg daar toestemming voor en hij kreeg het. En hij trok naar Rome. In Rome aangekomen zag hij massa's mensen naar het Colosseum lopen. En als volksvermaak slachten daar mensen elkaar af. Telemachus, de wereldvreemde die hij was, wist dus ook niet wat zich daar afspeelde. En hij ging mee met die massa. En hij ging hoog in de tribune zitten en zag hoe de gladiatoren zich klaarmaakten om elkaar te gaan afslachten. Hij was zo verschrikkelijk geschokt dat hij naar beneden opstond en riep: stop ermee in Jezus' naam! Iedereen dacht dat het een clown was die meedeed met het hele spektakel en lachte een beetje om hem, ook omdat het zo'n klein manneke was. Maar Telemachus was bloedserieus. En hij rende naar beneden vanuit zijn positie waar hij zat en hij riep nog eens, terwijl hij op de Colosseumbodem stond: stop ermee in Jezus' naam! Hij kon echt niet snappen dat kostbare mensenlevens werden opgeofferd voor volksvermaak. En een van de gladiatoren maakte gebruik van de situatie en stak richting de ander, de tegenstander. En die tegenstander zei tegen Telemachus: uit de weg, jongen, anders ruim ik je op. En opnieuw herhaalde Telemachus: stop ermee in Jezus' naam. Toen stak een van de mannen Telemachus in zijn hart. En Telemachus zakte in elkaar. En terwijl hij doodbloedde op de vloer van het Colosseum, riep hij nogmaals met zijn laatste kracht: stop ermee in Jezus' naam. En toen stierf hij. Er viel een grote stilte in het Colosseum. Al het gejuich hield ineens op. Er stond iemand op en die verliet het Colosseum. In de ontstane stilte en de verwondering verlieten steeds meer mensen het Colosseum. Totdat het uiteindelijk leeg was. Dit was de laatste keer dat er zo'n spektakel zich afspeelde in het Colosseum. De laatste keer dat mensen zich lieten afslachten als volk vermaken. Omdat er een man was die de waarheid meer liefhad dan zijn eigen leven. Als iets niet waard is om voor te leven, is het waarschijnlijk ook niet waard om voor te sterven. Hij vond het waard om ervoor te sterven. Hij boog niet voor de meerderheid. Hij boog niet voor de toen geldende norm. Telemachus heeft deze bijzondere verandering tot stand gebracht, al kost het hem zijn leven. Jezus heeft zijn leven voorover gehad om ook de wereld en om jou en mij te veranderen. Ik ben zijn volgeling. Dank u wel, Heer, dat ik dat mag zijn. U ook, hè? Dat is wat God wil. Dat we niet buigen voor de massa en of voor welke leugen ook. Zo staat het in Deuteronomium 30. Ik gebied u heden, de Heere uw God, lief te hebben. In zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep u heden op, de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden, want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob bezworen heeft hun te zullen geven. Nu wordt dit onmiddellijk herkend natuurlijk als woorden die aan Israël zijn gericht. En die ook een aardse zegen inhielden, zegen of vloek. Maar over de hoofden van Israël heen spreekt de Heere God nog steeds door zijn woord ook ons aan. En hij wil ook dat wij niet voor iets anders buigen dan voor hem. Hij houdt ook ons zegen of vloek voor. Zegen door hem volledig te gehoorzamen en ons alleen voor hem te buigen. Vloek wanneer we ons laten verleiden om voor iemand anders of iets anders te buigen. Uiteindelijk gaat iedereen buigen voor Jezus. Of je het wilt of niet. Uiteindelijk zal iedereen buigen voor hem. Ik hoop en ik bid wij allen in aanbidding voor hem neer. Sommigen zullen noodgedwongen moeten buigen. Gods woord houdt ons de rechte weg voor. En Gods geest is daarbij onze betrouwbare leidsman. In Exodus 23 staat het zo. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen. Deze tekst laat ons zien dat een meerderheid zich vaak, willoos misschien, schikt naar het kwaad. En dat zien we vandaag in de dag ook, zelfs wereldwijd. De meerderheid wordt met angst belaagd en slikt klakkeloos, misschien zelfs, de maatregelen die de regering voorschrijft. Wereldwijd wordt de mens met angst gevangen gezet. Overal zie ik mensen angstig handelen als ze elkaar tegemoet komen, bijvoorbeeld in de winkel. Om uiteindelijk een nieuwe wereldorde in gang te zetten. Een wereldorde met één wereldregering, met één wereldleider, één wereldreligie en één wereldmerkteken. Dit past helemaal in de profetieën. In Jeremia en Jesaja en Daniel, Ezekiel, die zien al vooruit op datgene wat Johannes nog zag en ons heeft geprofiteerd in de openbaringen van Jezus. Dus kun je niet tegenhouden met gebed of omkeren? Hoe moeten we dan als kinderen van God staan en blijven staan en niet buigen in deze wereld? Hoe moeten we hiermee omgaan? Dat is de hamvraag in principe. We moeten niet meedoen en ons niet buigen voor de heersende leugen. Maar hoe doe je dat dan niet en hoe doe je dat wel? God wilde een aantal dingen bijvoorbeeld al niet gebogen worden. Het recht van de weduwe mag niet worden gebogen. En dit brengt ons soms in een eenzame situatie. We staan, dat er staat dat we de meerderheid niet moeten volgen. En dit is echt een eenzame situatie. Maar deze jongeman heeft een omwenteling teweeggebracht. Een hele grote omwenteling. Hij had zijn leven ervoor over om die omwenteling tot stand te brengen. Soms staande alleen. Vastbesloten om niet te buigen. Rut, de weduwe die later met Boas trouwde, zei tegen haar schoonmoeder: dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zal laten door van u terug te keren. Want waar u zult gaan, zal ik heen gaan. Waar u zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. Daar zal ik begraven worden. Mogen de Heere mij doen, ja nog erger, voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. En toen zij zag dat ze vast besloten was met haar mee te gaan, hield ze op tegen haar te spreken. Deze vastberadenheid, deze vastbeslotenheid van Rut leidde er uiteindelijk toe dat ze opgenomen werd in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ze was vastbesloten om niet terug te gaan naar haar land, maar te kiezen voor het God van haar schoonmoeder. Daniel was ook zo iemand. Hij had zich voorgenomen zich niet te verontreinigen. Zo staat dat in Daniel 1. Daniel nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste van de hovelingen dat hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste van de hovelingen. Voor ons geldt dus de aansporing om niet te buigen voor regelgeving van een goddeloze regering. Want ik denk dat we dat inderdaad wel mogen zeggen. De druk wordt almaar verder opgevoerd. Vrijheden worden beperkter. Hoewel we nu even in een pauze zouden kunnen zitten, zou je kunnen zeggen. Maar broeders en zusters, het is mijn overtuiging dat het verschrikkelijk gaat worden. Niet beter, wel verschrikkelijk. En met de bedoeling, die druk die wordt opgevoerd met de bedoeling om ieder mens totaal ontvankelijk, oftewel zelfs mak te maken. Zodat ze blindelings, als makke schapen, alle maatregelen zullen volgen. En hoe machtig koning Nebukadnezar ook dacht dat hij was, hij dreigde met de dood als men hem niet zou gehoorzamen. Toch nam Daniel zich voor zich niet te verontreinigen met zijn voorschriften. Daniels gehoorzaamheid aan God en zijn vastberadenheid om zich niet voor hem te buigen voor Nebukadnezar bracht hem in de leeuwenkuil. Hij mocht niet meer bidden tot zijn God. Alleen Nebukadnezar mocht worden geëerd. Daniel wist wie zijn God was en dat hij het waard was om gehoorzaam te worden. Daniel sloot geen compromis. De muilen van de leeuwen bleven gesloten. Even later worden de mannen die Daniel in de leeuwenkuil gegooid hebben, zelf in die kuil gegooid. En voordat ze de bodem raakten, waren ze al verscheurd. Ook de drie vrienden van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego, namen zich voor om niet voor het gouden beeld van de koning te buigen. Ze wisten ook wat hun te wachten stond, geworpen te worden in de vurige oven. Hun geloofsdaad bracht uiteindelijk bekering bij Nebukadnezar en het gebod om alleen de God van Sadrach, Mesach en Abednego te dienen als grootste God. Helaas hebben we vandaag in Nederland, ik zou bijna zeggen geen, maar zeker heel weinig, die het woord van God laten horen in onze regering en die zich ook daarvoor inzetten en ook weerstand bieden. Misschien mogelijk met enkele CU'er of SGP'er. Helaas horen we het geloof niet meer in actie in onze regering. Ik weet wel dat het politiek niet correct is om buiten de afspraken om je overtuiging aan te reiken. Maar dat was het ook voor Daniel niet. Dat was ook voor hem niet correct om buiten de afspraken om. Want hij was ook hoog geplaatst in de regering. En wat te denken van Gert Grapperhuis, die Grapperhuis, Grapperhuis zou ik hem bijna zeggen. Maar, he, die zelf vreselijk in de fout gaat en dan maar met excuus eruit. Ja, broers en zusters, ik heb daar zo mijn ideeën en mijn gedachten over wat daar zich afspeelt. En die gedachten zijn niet positief, die zijn leugenachtig van hen. Voor ons is duidelijk hoe onze regering zich boven de regel stelt. En waarschijnlijk ook dat het een en al leugens zijn waar ze ons mee bestoken. Telemachus ging geen gebedsgroepje starten. Hij ging ook geen comité vormen om het onheil wat op hen afkwam te pareren. Jij en ik staan nooit alleen. God en jij zijn altijd de meerderheid. Jij en ik, je kunt het zelf herhalen, staan nooit alleen. God en jij zijn altijd in de meerderheid. Persoonlijk kan ik niet netjes in de spiegel kijken zonder dat ik uitspreek waar mijn hart van overtuigd is. Ik weet me gedrongen om deze waarschuwende boodschap met die verschrikkelijke gevolgen van je schikken naar de leugens van de overheid u voor te houden. Kiezen om van harte trouw te zijn aan God en aan zijn woord zal je bewaren voor misleiding en leugens. Kies je niet, dan ben je automatisch prooi van Satan en zijn praktijken. Christen zijn was nooit vrijblijvend, maar nu al helemaal niet meer. Ieder die de geloofsgehoorzaamheid de dagelijkse praktijk maakt, zal onherroepelijk te maken krijgen met haat, tegenwerking en onbegrip. De meesten van jullie kennen de situatie van Ineke. Met haar vervallen geest zei ze onlangs tegen me: ik voel me zo eenzaam. Eergisteren begroette ze mij, de eerste woorden die ze me voorhield waren: Eloi, Eloi, lama sabachthani. En ik moet je zeggen, ik schrok ervan. Ik schrok ervan. We kennen die woorden. De Heer Jezus sprak ze uit. David sprak ze uit in Psalm 22. Mijn God, waarom bent u mij verlaten? Ik heb langzaam geprobeerd Ineke duidelijk te maken dat God haar niet verlaten had. Maar dat ze zich eenzaam voelde, dat was duidelijk. Maar het is wonderlijk hoe haar getuigenis in dat tehuis leidt tot afzondering, afwijzing van haar. Met uitzondering van een enkeling. Zij heeft niet meer, ze kiest niet meer bewust voor een leven met Christus. Maar Christus woont in haar door zijn geest. En hij blijft niet ongezien. En Ineke voelt zich verstoten. Voelt zich afgewezen. En dat doet mijn hart pijn. Maar dat is onze positie, broeders en zusters. Als christen weten we dat abortus en dat euthanasie en dat LHBT producten van de duivel zijn. Dat weten we. Ze zijn erop gericht om ons als mens verder en verder van het evenbeeld van wie we zijn, God, te verwijderen. En dat beeld uiteindelijk totaal te vernielen. Ze zijn erop gericht om God zoveel mogelijk te onteren. En broeders en zusters, ik kan niet anders dan zeggen, als we bang zijn om voor onze overtuiging uit te komen, hoe zullen we dan kunnen rekenen op respect en geloofwaardigheid? Een gebeurtenis in Midden-Amerika is sprekend voor wat betreft standvastigheid en geloof. Het Lichtend Pad, zal iedereen bekend zijn, is een extremistische organisatie in Midden-Amerika, kwam bewapend een kerk binnen en riep: jullie kunnen allemaal vluchten. Of we schieten je neer waar je zit. Meer dan de helft van de kerk vluchtte weg, terwijl ze in de rug geschoten werden. En tegen degene die bleven zitten, werd gezegd: we hebben respect voor jullie. Jullie zijn bereid te sterven voor wat je in gelooft. Daarom laat u je leven. Tuurlijk is dit niet goed te praten. Maar het spreekt meer dan welke woord dan ook. En Jezus' woord wordt waar. Wanneer hij zegt: als je je leven wilt behouden, zul je het verliezen. En als je het wilt behouden, Als je het wilt verliezen, dan zul je het behouden. De tijd waarin wij leven maakt helder dat we vastbesloten moeten zijn om echt geen enkel compromis te sluiten. En soms is gehoorzaamheid aan de wet ongehoorzaamheid aan God. En soms is gehoorzaamheid aan God ongehoorzaamheid aan de wet. Koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. En toen kwamen, worden ze nog een keer genoemd, de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor dat beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Is het vandaag anders? Alle overheidsorganen spreken dezelfde taal en voeren hetzelfde beleid uit. De media, de kranten, tv smeren ons dagelijks de agenda van COVID-19 voor en blijven ons met angst voor dat virus bestoken. In de rout riep met kracht: men zegt u aan, volken, naties en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven geworpen worden. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, citer, fluit, luit, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde moment alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Vandaag in de dag zouden we zeggen: wie de krant leest, wie tv kijkt, wie de matrixborden leest, die de radio beluistert, die social media volgt en die YouTube volgt, moet buigen en eerbiedigen voor wat er wordt gezegd door degene die achter de media zit. En om ons eraan te laten wennen wordt het herhaald, herhaald en herhaald. Er wordt geen dag overgeslagen om te gehoorzamen, om de maatregelen te volgen. Diegenen die beter weten en niet willen buigen, bijvoorbeeld artsen, medische wetenschappers, worden verguisd en als kwakzalvers, dat is een leuk plaatje van een kwakzalver denk ik, hè? En worden verguisd als kwakzalvers bestempeld. Ze lopen het risico hun licentie zelfs kwijt te raken. Ze worden voor gek verklaard. De medicijnen die werken om het virus tegen te gaan, worden bestempeld als niet van toepassing. Dit terwijl er velen door genezen zijn. Broeders en zusters, het zal u inmiddels duidelijk zijn, wat ik benadruk, is dat de leugen regeert. De waarheid wordt ontkracht met allerlei wereldse middelen. De leugen wordt ongemerkt dagelijks herhaald op allerlei manieren. Wat krom is, wordt recht gepraat. En wat recht is, wordt krom gepraat. Het is een ernstige tekst die ik hier heb aangehaald. Een tekst die spreekt over het feit dat als je de waarheid niet aanneemt en de leugen blijft geloven, dat de Heer de God een hele krachtige dwaling zendt. Het tweede deel van die tekst. En daarom zal God een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen zullen geloven. Omdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben en naar het behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Als ik die tekst lees, dan zou ik er bijna van schrikken, maar gelukkig is er een keuze. We kiezen voor de waarheid. Gelukkig is er een keuze om de waarheid aan te hangen en de waarheid waar te maken in ons eigen leven. In de tijd van Daniel waren er ook degenen die klikten over het gedrag van Daniels vrienden en Daniel zelf. Die gingen naar de koning en beschuldigden hem van het feit dat ze niet gehoorzaamden. Nu zijn er ook kliklijnen geopend en niet te kan worden verklikt. Er zijn er van buurman. je een feestje hebt met te veel mensen, of wat er ook gebeurt, of het waar is of niet, wordt niet meer uitgezocht. De handhaver staat zo voor de deur en deelt de straf uit. We kennen de geschiedenis verder wel van de drie vrienden, die zich heel helder uitspraken voor de koning dat ze zich niet zullen buigen voor dat beeld en dat ze alleen de God van Israël zullen eren. Ze worden in de 7 keer hete gestookte vurige oven geworpen. En degene die hen erin wierpen stierven erbij. Zij echter, die drie mannen, werden vergezeld van de Heere God zelf, zou kunnen zeggen, een engel van God. Omdat ze hem alleen wilden eren en aanbidden. Nebukadnezar, die meende dat hij God zelf was. En zei tegen Israël, wie is toch die God die jullie uit mijn hand kan redden? En het antwoord van Sadrach, Mesach en Abednego was, begin bij de tweede regel, wij hoeven hier geen antwoord op te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Wauw, wat een getuigenis. Wat een kracht. Niet buigen voor enig ander dan voor de Heere God zelf. Wat een aansporing voor mij, voor ons, om in deze steeds moeilijker wordende tijd onze intimiteit met de Heere God op te bouwen en te versterken. Zodat we pal zullen blijven staan in de toenemende onderdrukking. We buigen voor de levende God of we buigen voor de valse God. De duivel. Er zit niks tussenin. Er is geen grijs gebied. Het enige wat die drie vrienden kwijtraakten toen ze in de vurige oven geworpen werden, waren hun boeien. De Heer God bevrijdt totaal. Hij beschermt totaal. Hij staat daar garant voor. Het komt op ons aan of we dat ten volle vertrouwen en of we ons ervoor zullen willen uitspreken. Koning Nebukadnezar komt, zoals ik dat al eerder zei, tot het inzicht dat er geen God is die groter is en die beter kan bevrijden dan de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Is dit nu een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Nee. Het is een oproep tot geloofsgehoorzaamheid. Dat kan leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar dat blijft een bijzaak. Ongehoorzaamheid aan Gods weg. We kennen er één groot voorbeeld van uit de Bijbel. Er zijn er meerdere. En ik hoef er naar mezelf te kijken. Ik faal regelmatig om echt gehoorzaam te zijn. Maar Abraham en Sarah kozen ervoor om via Hagar een kind te verwekken. En de gevolgen zijn vandaag nog steeds ernstig. En worden allemaal ernstiger. Palestijnen en Israël. Onverzoenlijk. Hoewel de laatste ontwikkelingen, Arabieren aan de zijde van Israël, de Palestijnen een heel groot ellende brengen. En een aantal volken erbij. Ik zou bijna gaan spreken over openbaringen. En u gaan onthullen wat er allemaal gaat gebeuren. En hoe het gaat gebeuren. En hoe snel het gebeurt. Maar we zitten in een soort stroomversnelling van profetieën die zich ontwikkelen rondom Israël. Maar ongehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid. Hoe kom ik dan tot de conclusie dat ik vergeten ben om te erkennen dat ik het niet kan? En te weten dat hij het wel kan en me overgeven aan hem om samen met mij het wel te kunnen. Dus als ik voor een dilemma sta en er wordt geloofsgehoorzaamheid van mij gevraagd, dan het eerste wat ik dan moet doen is erkennen van ja, maar ik kan het niet. En het tweede is te weten dat hij het wel kan. En me overgeven aan hem die het samen met mij kan en wil. Dit oefent mijn geloofsgehoorzaamheid en maakt me meer en meer gericht op de almacht van hem die mij lief heeft. En de almacht van hem die u lief heeft, jou lief heeft. Omdat we niet mogen zingen, of tenminste een beetje mogen zingen, denk ik dat het misschien goed is dat we samen dit uitspreken. Dus een tekst, naar aanleiding van Jesaja 41, die kennen we allemaal wel. En ik heb hem in de eerste persoon enkelvoud gezet. En als ik het langzaam lees, wat minder snel praat dan wat ik deed, dan kunnen we allemaal meepraten, meelezen. Ik denk dat het goed is dat we dit gewoon samen lezen. Daar gaan we. Ik hoef niet bang te zijn, want u bent bij mij. Ik hoef geen angst te hebben, want u bent mijn God. U zult mij helpen. U zult mij sterk maken. Met uw hulp zal ik de vijanden overwinnen. Alle vijanden die mij haten zullen spijt krijgen. Al mijn tegenstanders zullen diep vernederd worden. Al mijn vijanden zullen verdwijnen. Ik kan ze wel gaan zoeken, maar ik vind ze niet meer. Want er blijft niets van hen over. Er blijft helemaal niets over van de vijanden die tegen me gevochten hebben. U bent de Heer, mijn God. U houdt mij vast. En u zegt, je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je helpen. Er volgt er nog een oproep. De situatie waarin we leven vandaag is niet alleen benauwend, maar drijft ook heel veel mensen uit naar God. Als we alleen al horen van het land van Sarah vandaan komt, hoeveel Iranezen niet de Heer Jezus aannemen? Talloze. Ze vluchten naar Jezus. Broeders en zusters, wij zijn in een situatie waarin het heel erg laat is op Gods klok. En we hebben een prachtige gelegenheid om in alle rust mensen de weg naar de vrede met God aan te reiken. Mensen hebben Jezus nodig. We hebben zijn geest van liefde allemaal, voor zover we Jezus hebben aangenomen, die zich wil uitstrekken naar zoveel mogelijk mensen. Naar onze buren. Naar onze schoolvrienden. Naar onze collega's. Naar onze familie. Naar onze vijanden. We mogen zaaien, we mogen het goede nieuws vertellen. Dat er een God is die lief heeft en die hen, die jou zoekt. Hoe kijken we naar mensen? Hoe merk je ook hun angst? Zie je ze soms ook als mensen die Jezus nodig hebben? Wat staat er te komen op aarde? En wat is zo verschrikkelijk vandaag? En wat wordt nog verschrikkelijker later? Mensen hebben echt Jezus nodig. En zijn wij bereid hen over Jezus te vertellen? En als we straks, dat is een beetje ook een ernstig woord wat ik nu ga zeggen, als we straks aankomen daarboven, want dat verwachten we toch allemaal, dat we allemaal aankomen boven, hebben we dan volle of hebben we lege handen? Hebben we iets om de Heer Jezus aan te reiken? Kunnen we zeggen, o Heer, dit is voor u. Dit heb ik mogen doen voor u. En u hebt dat door mij laten doen. Of staan we een beetje verbouwereerd en lege handen? Horen we de Heer Jezus zeggen, goed gedaan slaaf, kom binnen. Of horen we zeggen, jij luie slechte slaaf, neem af wat hij heeft. En dat is ontwakend voor mij. Wat heb ik hem aan te bieden? Wat heb ik in mijn leven achter me gedaan dat hem waardig is? Aan ons is nu de keus. Jezus is de enige hoop. Jezus is het enige antwoord. En ik weet niet of hier nog iemand zit die Jezus niet kent. Als dat zo is, is er nu de gelegenheid om dat te veranderen. Hem toe te laten, niet te buigen. Voor degene die zegt, niks mee te maken, te buigen voor hem die hart aanraakt. Nu is er redding mogelijk. De wereld gaat verloren, maar de bedoeling is dat jij wordt gered. Roep hem aan en zeg, Jezus, hier ben ik. Ik geef mezelf aan u. Vergeef mijn zonde. En spreek daarna iemand aan, na de dienst, en laat voor je bidden. Ik weet niet wat het dan is met het lied. Lied 438. Ja? Gaan we het lezen? Gaan we het zingen? Ja?
Ja. Doorklikken.
Ik ga het zingen?
Ja, nee,
doorklikken. Doorklikken. Oké. Okay. Kom straks terug. Na het lied wil ik zingen. Bidden voor jullie. Nog een keer klikken?
Ja.
Oké.
En moeten we nog doorklikken nu?
Nog één keer.
Nog een keer klikken?
Ja, je moet ook elke dia nou even klikken. Of je geeft okay, het nu
okay, okay, aan okay.
Vincent. Ja,
mijn bevrijding. En met die ontzag en eerbied begrijp ik samen met jullie bidden. Heer Jezus, lieve Vader in de hemel, Heilige Geest, lieve Leidsman, lieve Leermeester. U kent ons door en door. U weet wat er in ons woedt. U weet wat er in ons woont. Aan ideeën, aan angst, aan moeite, aan zorg, aan blijdschap. Alles weet u. U weet waardoor we ons laten leiden. En u weet hoe we aangesproken zijn, in welke zin dan ook. U weet alles. En om ons dicht bij u te brengen, hebt u een positie ingenomen tegen alle verwachting in. Uw discipelen verwachten het ook niet, dat u zich zal overgeven in handen van uw schepselen. En dat u daarmee juist redding bracht. Daarmee uitredden elk mens die zijn hoop en geloof op u stelt. We gaan er straks aan denken bij gebruik van het avondmaal. Maar nu wilt u ook onze harten aan aanspreken. Om op eenzelfde manier zoals u een positie innam, ook een positie in te nemen in deze tijd. Om verschil te betekenen ten opzichte van hen om ons heen, verschil te betekenen ten opzichte van onze broeders en zusters, om een positie in te nemen waaruit het blijkt dat u lief hebben en u alleen willen dienen en u alleen willen eren en voor u willen buigen. Wees ons zo nabij, lieve Heer, Lieve Vader, lieve Heilige Geest, en help ons om geloofsgehoorzaam te zijn. Amen.
Nou.